onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen, ook met het oog op de stof voor de prediking uit Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, talentijd, nabij en goed. En vers 11, de Heere verlost en spaart zijn volk, dat op zijn hulp vertrouwt. We zingen Psalm 34, vers 9 en vers 11. Naar de heilige wet van God en de samenvatting zingen op Psalm 141, het negende vers. Doch op u zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Psalm 141, vers 9. Laat ons stellen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegen de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengt in het land u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel. Nog maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gebed van de gemeente mogen wij de volgende voorbeden zijn plaats geven. We bidden voor Ko en Geertje Korver en voor Mia Aartsen, want aanstaande dinsdag zal Ko een nier afstaan aan Mia. Als deze niertransplantatie slagen mag, hoeft Mia in de toekomst niet te gaan dialyseren. We zeggen dank met het echtpaar Hogeboom Koman Kortewaarde 30 de Nieuwe Brug. Ze mochten jongstleden vrijdag 1 juni 40 jaar getrouwd zijn. We doen voorbeeld echtpaar Verwoerd Hofland, Prins Willem Alexanderstraat 26. Vrijdag 1 juni overleed onverwachts moeder en schoonmoeder Hofland in Oudewater. Laten we nu gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die de eeuwen door maar doorgaat met het roepen, het tot u roepen van mensen. En die ook ons vanmorgen roept om tot u te komen, hier in uw huis of meeluisterend met uw dienst. Die ons roept om te komen tot u in de Heer Jezus Christus. Wat een wonder, Heere, dat u ons roept om tot u te komen. Want wie zijn wij voor u geweest? Wij lieten u staan en we lieten u voorbij. We overtraden uw goede geboden en inzettingen. Uitingen van onze diepe afkeer van u van nature. Als het op een hoop leggen, Heere, al wat wij u misdoen, misdreven, hoe bestaat het dan dat u ons roept om tot u te komen, dat er een plaats voor ons is hier in uw huis? Het zij dat we al zo vaak hier een plaats ontvingen, Het zij dat we als nieuw onze plaats in uw huis vanmorgen innamen. Omdat u ons roept, Heere. Laat er ons stil van worden. Dankbaar. En geef dat we in dat besef niet veel overhouden van onze zelfvoldaanheid en eigen gerechtigheid. Dat er niets overblijft van het podiumpje waar wij zo graag opstaan om neer te zien op anderen. Dat alles verbrijzeld wordt, verbroken wordt, Heere. En zo wilt u ook volgende week uw kinderen roepen tot uw tafel. Allen die als goddelozen tot de Heer Jezus Christus leerden vluchten. En Heer, laat dat evenzeer en nog dieper een wonder zijn. Want ook als we u kennen, uw leerden kennen, dan verdienen we dat allerminst, Heer. Des te erger is het. Dat als u mogen kennen, wij u toch zo vaak bedroeven, vergeten, verlaten, als niets achten, verachten. Heren, dan is het pure genade. Als u volgende week voor uw kinderen plaats bereidt aan uw tafel. We bidden, Heren. Zegen ons als gemeente op weg naar de avondmaalzondag. We bidden om uw Heilige Geest, uitgestort met Pinksteren. Gegeef aan ons als gemeente dat uw geest in ons onder ons zijn mag als vuur dat reinigt, vuur dat zuivert en loutert, sterk als de wind met de kracht van een orkaan, zodat uw gemeente, omdat we allen, Heren, worden toebereid om tot u te komen in geloof. In een verbroken hart en met een verslagen geest die niets overhield om op te roemen, maar die u overhield, Heere Jezus Christus, om op u te zien. Heere, als de bron van alle geestelijke gaven op u te zien, Heere. Schenk het ons door deze uw dienst. We bidden u voor allen die belijdenis hebben gedaan. Voor hen die het afgelopen tweede paasdag deden. En nu is het dan voorbereidingsweek op uw heilig avondmaal. Of als we al langer geleden belijdenis deden, het misschien alweer heel ver weggezakt is. Haalt u het weer op, Heere. Stelt u het weer voor ons. Omdat we er ons echt wel niet zomaar vanaf kunnen maken. Wees met als we nog geen belijdenis hebben gedaan. Kinderen, jongeren, misschien ook al als we wat ouder of ouder en oud geworden zijn. Laat het aan ons trekken, Heere. Of laat het dan ook in een klem brengen. Ons trekkend tot u. Zo bidden we, Heere, voor elkaar in deze uw dienst of meeluisterend. We bidden u voor Mia Aartsen. Geef dat ze in rust op u de niertransplantatie tegemoet mag gaan. Geef dat die operatie slagen mag, dat zij een leven met nieuwe kracht en nieuwe mogelijkheden daar weer door krijgen ontvangen mag uit uw hand. Wil in de spanning met haar en met haar man zijn. Geef dat de nier niet afgestoten zal worden, maar zijn werk in haar lichaam zou mogen gaan doen in de toekomst. We dragen Cole Korver aan u op. We zeggen u dank voor het voornemen van zijn hart om zo zijn naaste te mogen dienen en tot hulp te mogen zijn. Te meer bidden u voor hem en voor Geertje om uw zegen, Heere, dat het aan zijn doel beantwoorden mag. En bovenom die zegen, dat het nader aan u verbinden mag, Heere. Dat het vrucht mag geven in afhankelijkheid en dankzegging aan u. We zeggen u dank, rechtbaar hoge boom, dat we 40 jaar in het huwelijk aan elkaar gegeven hebt. Uw zorg was er over een leven. Uw leiding over hun leven. Met de kinderen en met kleinkind. Heer, laat het eindigen daarin. Dat uw naam alle roem en eer gegeven zij. Niet alleen op die dag. Maar alle dagen die mogen komen. We dragen Gijs en Greet verwoed aan u op. Geef dat ze hun weg, hun hart, mogen wendelen op u, Heere. Wees en nabij ook de avond van condoleren en de dag van rouwdienst en begrafenis. Laat in alle herinneringen en gedachtenissen uw stem en uw nabijheid er mogen zijn, er mogen spreken, Heere. Dat wil ook voor de klein en de achterkleinkinderen, ook de familie Brouwer uit ons midden, wilt u spreken door uw woord, Heere, door uw trouw. Gedenkt u allen onder ons die rouw kennen, van korter of van langer geleden, ook als dat naar voren komt in de prediking. Geeft u kracht en sterkte als dat dan ook diep wordt gevoeld en ervaren. We bidden voor uw vervolgde kerk. Zoveel landen op de wereld, waar een kerkgebouw, waar een gemeentelijke samenkomst ondenkbaar, onbestaanbaar is. We bidden u, geeft u toch plaatsen waar uw naam mag worden aangeroepen en waar gelovigen kunnen samenkomen. En breidt uw koninkrijk uit en geeft u standvastigheid, Heere, die onder de indruk brengt en die vragend maakt wat toch dat geheim, dat wonder is in het leven van hen die vervolgd worden. We bidden voor het evangelisatiewerk, zoals dat plaats hoopt te vinden uit onze gemeenten. Zegen de uitnodigingen die huis aan huis verspreid zijn deze week, dat die in veler harten iets wakker mogen roepen van verlangen, van honger, van een vragen naar de dingen die van u zijn. Hoor ons, Heere, uit genade. En toon ons dat u weet hoe zwak van moed, hoe klein van kracht we zijn. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij hopen, gemeente, driemaal stil te staan uit Zacharia 12 en 13 rondom het heilige avondmaal. Vanmorgen uit Zacharia 12, vers 9 tot en met 14 als schriftlezing. Daar is ook de tekst uit. En daarna lezen we nog twee stukjes uit het Nieuwe Testament. Maar eerst uit Zacharia 12, vers 9 tot en met 14. Zacharia 12 vanaf vers 9, waar het profetisch woord als volgt spreekt. En het zal te dien dagen geschieden, zegt God, dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitzonden de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklacht over een enige zoon. En ze zullen over hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, gelijk die rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen elk geslacht bijzonder. Het gezag van het huis van David bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het gezag van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Gezag van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het gezag van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overgeslachten, elk geslacht bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Tot zover deze eerste schriftlezing. De tekst is ook hieruit en het is vers 10. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En zullen over hem rouwklagen als met de rouwklacht over een enige zoon. Zullen over hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. Met op een hand van drie punten. 1. Berouw. 2. Bron. En 3. Belofte. Berouw, bron en belofte. deel van deze tekst vinden wij terug op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. En de eerste plaats is Johannes 19. Johannes 19, vers 32 tot en met 37. Johannes 19, vanaf vers 32, waar we op Golgotha verkeren nadat de Heer Jezus gestorven is. Johannes 19, vers 32. De krijgsknechten dan kwamen en brak wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd was. Maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn beenderen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt wat waar is, zodat ook gij geloven mocht. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, en dat is dan Zacharia 12 vers 10. Zij zullen zien in wie zij gestoken hebben. Laten we dan lezen nog het Openbaringen 1, het 7e vers. Openbaringen 1 vers 7, het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 1 vers 7. En daar lezen wij, en ook daar horen we Zacharia 12 vers 10 in terugkomen. Ziet hij, Jezus komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Namens uw kerkenraad wordt u het volgende medegedeeld. Allereerst de kerkdienst van Deo Volente, woensdagavond 6 juni die om 19:30 begint. Ik hoop er zelf in voor te gaan en we gaan het avondmaalsformulier beginnen met elkaar te lezen. Ik hoop dat u de gelegenheid met beide handen aan wilt grijpen in de voorbereidingsweek. Na die dienst is er vanaf 21:45 tot 21:45 gelegenheid tot censure morum in de consistorie. En dan komende zondag, de 10 juni, is het aan de avondmaalzondag, wanneer ik in beide diensten zelf op voor te gaan. De evangelisatiecommissie heeft nog mensen nodig om huis aan huis mensen uit te nodigen voor de evangelisatieavonden van volgende week in Kustwijk. Geef daarvoor op bij diaken Nap, liefst zo spoedig mogelijk. En u kunt er ook in de kerkbode over lezen. De collecten voor vandaag, de eerste collecte, is bestemd voor de zorginstellingen Siloa, Adullam en de Vluchtheuvel. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten we dan gaan zingen uit Psalm 51 over het eerste punt van de preek over het berouw. Het eerste vers, gena o God, gena hoor mijn gebed. Het negende, Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En vers 10, dan vindt geen onze offeranden lust, waarmee we naar het heilig recht vereren. Psalm 51 vers 1, vers 9 en vers 10. Doch over het huis van David en over inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklacht over een enige zoon. Ze zullen over een bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. We zien dat het gaat over berouw, over de bron van dat berouw en over belofte. Berouw, bron, belofte. Gemeente, de opbouw van de tekst is u misschien al opgevallen. Eigenlijk zijn er drie zinnen in onze tekst. Eerst een zin die begint met ik zal, dat zegt God dan. En daarna staan er twee zinnen achter die beginnen met en zij zullen. Dat zal ons bekend voor kunnen komen. Zeker enkele doopouders van 13 mei jongsleden. Want de tekst die we toen hadden, had precies dezelfde opbouw. Ik zal water gieten op het droge. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras. Dat was Jesaja 44 was dat toen. Dus in allebei en een heleboel teksten van de Bijbel dezelfde opbouw. God zal iets doen. Ik zal, zegt God. En dan zullen zondaren ook wat gaan doen. Dat is de evangeliestructuur, zou je kunnen zeggen. Dus niet, zondaren moeten wat doen. En dan zal God op zijn beurt ook wat doen. Nee, zondaren zullen iets doen. Omdat God eerst het doet. Dat houden we vast en ik hoop daar bij het derde punt van de preek ook nog duidelijk op terug te grijpen. Maar daar houden we aan het begin van vast, als we vanmorgen gaan luisteren naar wat inderdaad zondaren doen en gaan doen. Het slot van onze tekst, we willen achteraan, hè? Want er staat nogal wat. Hè? Zij zullen rouw klagen, rouw bedrijven en bitter kermen. Dus het gaat over gevoelens van rouw. Het gevoel van geschoktheid. Van pijn van binnen. Na het overlijden van een geliefde. Nou, dat roept een zee van gevoelens en gedachten op. Bij wie dat meemaakte, misschien nog maar heel kort geleden opmaakte. Haast het onder woorden te brengen. De geschoktheid. Het verdriet. Ja, na het bericht dat een geliefde overleden is. En het gemis dat daarop volgt. En nou, wordt dat gevoel van rouw nog op twee manieren verdiept in onze tekst. De eerste manier is, omdat erachter staat, dat het nota bene gaat over de rouwklacht, de rouw, het verdriet van over een kind dat overleed. Ja, zelfs een enig kind van ouders. Rouw over een van je ouders is erg en gaat diep. Rouw over je man, je vrouw gaat nog dieper. Maar rouw over een kind. Ja, wie dat meemaakt, die zegt, ja, dat gaat nog ontzaglijk veel dieper. Er is geen ergere rouw, verdriet, geschoktheid dan de rouw over een kind dat je voorgaat. In de tweede plaats wordt het onderstreept, doordat erachter staat in vers 11, de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo. Dat ziet op de dood van een van de koningen van Juda, koning Josia. Een godvrezende koning, die Juda veel goeds had mogen geven. In de kracht van zijn leven, in de oorlog tegen farao Nego van Egypte, en in die oorlog sneuvelt de koning. Alsof koning Willem-Alexander op de vliegtocht naar een statiebezoek, het vliegtuig stort neer en koning Willem-Alexander die verongelukt dodelijk. Heel het land is geschokt. En zou in rouw zijn. Misschien is het verdriet dan minder erg dan wanneer het een geliefde is. Maar de schok. Een koning die in zijn functie, in de kracht van zijn leven sneuvelt. Die zou heel Nederland doen sidderen op zijn grondvesten. Nou, zo'n rouw, zo'n geschoktheid en pijn in de meest erge, diepe vorm, is nou, dat zegt onze tekst, is wezenlijk voor het leven van het geloof. Rouw en berouw. Berouw over je zonden, zo diep als rouw over een overleden kind, over een verongelukte koning. Dat je zonden je zo'n gevoel van geschoktheid geven. Hoe kan dit waar zijn? Dat ik dit heb gedacht, gewild, verlangd, gedaan. Hoe kan dit waar zijn? Dat ik de goede, goeddoende God, de God van mijn leven, de God van mijn verbond, hoe kan het waar zijn dat ik die God heb gekrenkt, zijn wet heb overtreden, hem veracht heb? Hoe kan dat waar zijn dat ik dat doe en dat ik dat steeds weer besta te doen? Geschoktheid daarover. In de diepste zin van het woord. En dan de pijn daarin en daardoor. Wat vind ik dat erg. Dat ik daardoor in staat blijk te zijn. Dat ik tot zulke dingen komen kan. Tegen mijn God ingaan. Dat pijn doet van binnen. Je bent er ontdaan van. Kapot van. Nou goed, je bent er ontdaan van. Ik heb een walging van mezelf vanwege mijn zonden. En het kan niet anders of ik wil het dan ook vanaf. Ik wil die zonden geen plaats meer zien hebben in mijn leven. Want zondigen, dat is me nogal wat. Dat is de goede God in zijn gezicht slaan. Dat is als een schepseltje. Dat zijn schepper naar de keel vliegt. Zondigen, dat is me nogal niet niks. Ik ben er geschokt van. Ik heb er pijn van. Hoe bestaat het dat ik zoiets blijf te kunnen doen wat zondige is? Met oude woorden gezegd, he, dan is zonde zonde geworden voor je. Dan is het niet meer iets waar je makkelijk en een beetje luchtig, nou ja, ook nog wel een beetje over kan glimlachen en zeggen, ach nou ja, ik heb ook mijn zwakke momenten wel eens. En iedereen heeft zo zijn gebreken, gun mij ook een uitlaatklep op dat gebied. Nee. Zo is het dan niet meer. Zonde geeft geschoktheid, pijn. En dat is een rode draad in het leven met de Heer. Hierin zien we de pelgrims op de smalle weg naar de hemelstad in het hart. En mevrouw de Kamer, heel eerlijk, kennen we hier wat van? Is zonde zonde geworden voor je? Zonder dit, zonder berouw, hebben we geen plaats in de hemel. Hoe zullen we de verlossing van de zonde en de zondeloosheid in de hemel kunnen genieten als we hier geen last van de zonde hebben gekregen? Makkelijk over de zonde doen en dicht bij God leven bestaat niet. Is geen bestaanbare combinatie die voorkomt. Zij zullen rouw klagen en bitter kermen. En als God dat zegt, moeten wij niet denken dat het ook wel zonder kan. En dat het ook wel makkelijker kan. Als God dat zegt. Zij zullen rouwklagen. En zij zullen bitter kermen. Al die pelgrims die ik naar de hemel breng. Moeten wij niet denken. Dat het zonder kan. Nee, nee. Niet dat dat berouw altijd even intens is. Niet dat je dat altijd even vurig voelt. Nee. Maar wel, dat is hoe dichter bij de Heer, hoe dieper dat berouw. Hoe dichter bij God, hoe meer pijn de zonde doet. Ook wat wij voorheen maar kleine zonden dachten te zijn. Ik dacht het alleen maar, ik voelde het alleen maar, het was alleen maar een opwelling. Hoe dichter bij God, hoe meer ze zullen rouwklagen en bitter kermen. En het wordt me juist tot schuld dat ik vaak zo weinig berouw heb. Het wordt me juist tot schuld dat het me zo weinig bitter voelt. Nou, op die smalle weg naar de hemel staat de avondmaalstafel. De tafel waar God zijn pelgrims voeden, versterken en verversen wil. Jezus voor pelgrims op de smalle weg naar de hemel staat. Voor zondaren die weet hebben van de rouwklacht. En het kermen over mijn zonden. Wie daar niet van weet, die wandelt niet op de smalle weg. En die komt dus ook de avondmaalstafel niet tegen. Wie daar niet van weet, helpt zich ook niet door volgende week even over te steken naar de avondmaalstafel. En dan weer terug te gaan naar de brede weg waar hij op liep. Daar helpt niemand zichzelf mee. De avondmaalstafel, daar staat boven geschreven. Zalig zij die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Daarom staat er ook in het Amos formulier. Daarom bedenken en ieder zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Een oefening in berouw. Oefening in berouw, dat is ook voorbereiding. Let er wel goed op, berouw is iets anders dan onzekerheid. Berouw is iets anders dan angst of twijfel. Berouw wil niet zeggen dat je bang bent dat het allemaal niet waar is in je leven. En dat je angst hebt dat je toch nog verloren gaat. Nee, je zou zeggen, dat wil de duivel ervan maken. Nee, maar dat is het niet. Berouw wil ook geen angst aankweken of onzekerheid. Berouw is iets van het geloofsleven. Vanuit de liefde tot en de vreugde in God. Berouw is iets van Petrus. Die toen Jezus hem aanzag en Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Dat is berouw. Dat is berouw. Ik kan dat ook de kinderen wel duidelijk maken. Het zou toch eens voorkomen. Het zou toch eens voorkomen. Ik kom het in de volgende stel. Dat jij je moeder een klap in het gezicht geeft. Nou, dat moet je niet denken. Maar stel je dan voor, je geeft zijn moeder een gezicht gegeven hebben en daarna haar je schouder zeggen, oh, dat is haar probleem. Kan ik niet meer zitten hoor. Dat heb ik even gedaan en het voelde goed. Nou, dan hou je niet van je moeder. Dan hou je niet van je moeder. Als je er een klap kan geven en dan je schouders ophalen van, is dat alles? Dan heb je je moeder niet lief. Als je van je moeder houdt, dan zou je het verschrikkelijk vinden. Nou, dus ook met de Heer. Wie met zondigen God een klap in zijn gezicht kan geven. En daar luchtig over kan doen. En zeggen, dat werd niet moeilijk over doen. Nou, die heeft God niet lief. Die heeft God niet lief. Bestaat niet. Als je God lief hebt. En je komt erachter dat je God een klap in zijn gezicht geeft. Dan heb je berouw. De liefde brengt het berouw voort. De geschoktheid. De pijn. En wie zich hierin niet wil oefenen. Die heeft geen toegang. Tot de tafel. Wie zijn zonde aan de hand wil houden. Omdat je nooit overkermt. En niet overhoudt. Die moet niet aan de tafel komen. Die heeft geen toegang. Nou kan ik me indenken. We kennen elkaar ook al wat na ruim 9 jaar. Dat deze en gene ook al wat vragen krijgt nou zo van Nivelee. Ik noem misschien de vraag die het meest voor de hand ligt. Ja, maar als het nou zo ligt, hè, is het dan wel onvoorwaardelijk? Wordt het zo niet een voorwaarde voor je avondmaalschap? Je mag toch tot Jezus komen zoals je bent. Onvoorwaardelijk. En wordt dat door dat accent op dat berouw, die geschoktheid, die pijn over je zonde, wordt daarmee het centraal stellen van Jezus en van de genade niet onderuit gehaald. En niet naar de rand gedrongen. Nou, dat is een goede vraag. En dan kijk eens verder naar onze tekst. Wat staat er net voor onze tekst? En zij zullen mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. Weer nou een tweede punt van de preek. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wat Zacharia daar zelf van heeft begrepen, dat weten we niet. Maar de Bijbel maakt ons wel duidelijk hoe de Heilige Geest dat in elk geval heeft bedoeld, dat stukje tekst. Over wie het gaat. We lazen Johannes 9, vers 37, hè. Daar past de Heilige Geest zelf deze woorden toe op niemand anders dan de Heer Jezus. Die gekruisigd was. Die door die soldaat met een speer in zijn zij gestoken. Dus die doorstoken was. En dan lazen we in Johannes 19, vers 37. Want ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En dat is Jezus. En dan zullen ze rouw klagen en bitter kermen. Dus dat berouw is een vrucht. Van het zien op Jezus. Dat ontspringt uit het zien op Jezus de gekruisigde. Dat zien op Jezus is er de bron van. Tweede punt van de preek. De bron van. Het aanschouwen van Jezus. Daar gaan we eens wat dieper op in. Eens naar kijken. Ze zullen mij aanschouwen. Dat is een deftig woord voor zien. Voor kijken. Maar het geeft wel eens aan waarom dat er zo plechtig aanschouwen staat. Want je kan op verschillende manieren kijken. Nou, dat bedoel ik zo. Je kan op school wel eens een proefje doen met scheikunde of biologie. En dan moet je in een microscoop kijken. Heel precies sturen wat je in die waterdruppel ziet. En je kijkt precies. Ja, wat voor dingetjes je tot in detail toezien kan. He, dat is een manier van kijken. Je kan ook kijken, ja, als je in de bouw bent met een rolmaat, als je de lengte ergens van opmeet. Hoe lang is het? 73,5, 73,6 centimeter. Hè? Kijken, precies meten. Je kan ook kijken, voor je plezier, omdat je iets mooi vindt. Kijken naar dieren in de dierentuin. Kijken naar een schilderij van Rembrandt en proberen zien, ja, welke olieverftechnieken heeft hij daarvoor gebruikt. Je kijkt ook, ik weet niet waar, kijk je op de klok, je horloge. En soms heb je op de klok gekeken. En hoe laat was het nou? Ja, dan moet ik even kijken hoor. Je kijkt op je klok, op je horloge. En je weet een minuut later al niet meer wat je eigenlijk gezien hebt. Allemaal manieren van kijken. Welke manier wordt hier bedoeld? Zij zullen mij aanschouwen. Ze zullen naar mij kijken. Dat is een hele bijzondere manier van kijken. Die doet denken aan dat kijken van Israël in de woestijn. Even terug in de Bijbel. Toen het volk Israël door slangen gebeten was. En hadden ze het slangenvergif in hun ader hadden gekregen. En nou ja, dat duurde even. En dan bracht dat vergif hen de dood in. En toen had Mozes opdracht gekregen, dat weet je wel, hè, om een slang van koper te maken. En die op een stok omhoog te houden. En God had gezegd, en wie de slang ziet, aanschouwt, kijkt, die zal leven. Zien op de koperen slang. Wat voor zien was dat? Om precies te kijken. Hoe groot is die slang? 50 centimeter of zou 52 centimeter zijn? Maar nee. Kon het hun schelen hoe groot die slang was? Was het een kijken? En dat zei vlaat, ja, heb ik nou een slang gezien of een olifant op die stok? Ik weet het niet meer hoor. Nee. Wat voor kijken was dat? Ze keken om te leven. Ze keken met de dood in hun lichaam en het verderf voor ogen. Keken ze, zagen ze, aanschouwden ze de koperen slang. Het was kijken of sterven. Komen of omkomen. En dat kijken wordt hier bedoeld. Zij zullen mij aanschouwen. Met de dood en het verderf voor ogen. Zien op Jezus de gekruisigde. Heere, verlos me. Red me. Neem de toren weg. Geef me vrede. Met God en met uw Vader. Het is kijken of sterven. Het is komen of omkomen. Zo zien op Jezus. Dat is geloven. Dat is geloven. Zo zien op Jezus. Van welke plek wij nou in de kerk zitten. Zo zien op Jezus. En het tweede bijzondere van dat kijken. Is wel dat je zo goed kijkt hoe het er staat. Hè? Ze zullen zien op mij die zij doorstoken hebben. Ja, Jezus doorstoken. Hè? Dat stond ook in Johannes 19. En eigenlijk is het woordje doorsteken de samenvatting van alles wat mensen hem hebben aangedaan. Jezus is gevangen genomen, verlaten, verraden, veroordeeld, bespuugd, veracht, weggehoond, gekruisigd, verzocht, getergd, uitgeworpen, gedood. Nou, al die massa aan menselijke haat tegen Jezus is in dat ene woordje samengevat. Ze hebben hem doorstoken. Zoveel kwaad gedaan. En nou even naar jullie toe. Stel nou eens voor. Het zou bij nooit gebeuren. Maar jij hebt iemand op alle mogelijke manieren gepest. Tussen Waarder en Gouden langs de Heewijkse plassen. Alle ramen van het huis van die man bekliederd. Zijn auto bekrast en onder de verf gespoten. En die man weet dat jij dat gedaan hebt. Nou fiets je weer langs dat huis en je band gaat lek van je fiets. Zou jij bij die man aan gaan bellen en zeggen, beste meneer, dan heb ik een probleempje. Mijn band is lek. Zou hem even op willen pompen? Nou, zou dat waren? Dacht het niet, hè? Maar ik denk bij mezelf, nou, als die man mij aan de deur ziet, die zal me eerder uitschelden dan helpen. Die zegt, maar hij twee lekke banden krijgt. Je voelt dan wel aan, dat kan ik niet maken. Om nou bij die man met een mooi gezicht aan te bellen van, ik heb een probleem, mijn band is lek. Nee, dat zou je niet wagen. Die man stuurt je gelijk terug natuurlijk, dat is gelijk weg. Maar nou het wonder. Als wij zien op hem, Jezus, die wij doorstoken hebben, dan stuurt hij ons niet weg. Dan neemt hij ons, dan neemt hij zondaren van harte aan. Hij wijst niet af, hij werpt niet uit die hem doorstoken hebben. met onze verachting, onze zonden, onze hardheid van hart. Maar hij zegt, kom gerust tot mij. Ik werp niet uit wie tot me komt. Al heb je me doorstoken, al heb je me pijn gedaan, al heb je me ter dood verwezen, al heb je me gekrenkt. Kom, kom, en ik zal je aannemen en mijn ontferming over je zal groot zijn. Zie op mij en ik vergeef, ik neem aan. En ik weet nergens meer van om zo te zeggen. Die mij aanschouwen. Zie op Jezus. Kijk. En dat zien op Jezus. Dat breekt je hart. Dat geeft berouw. Het is niet eerst berouw hebben. En dan mag ik op Jezus zien. Nee. Het zien op Jezus is de bron van het berouw. Het zien op Jezus. Zien of sterven. Het zien op Jezus. Die aanneemt degenen die hem eerst doorstoken hebben. Dat zien op Jezus. Dat breekt je hart. Dat laat je steen uitsmelten. Dat geeft berouw. Zie op hem. Kom tot Jezus. Waardoor? Hoe? Waarmee? Nou, zeg maar, dat doet er niet toe. Als je maar komt. Als je maar ziet op Jezus. Misschien zien op Jezus, gedreven door angst. Angst om verloren te gaan. Maar misschien wel zien op Jezus, omdat hij weet dat je zo dood bent. En je voelt geen berouw en geen liefde. Omdat je weet, God storen rust op mij. Misschien omdat je spijt voelt. Misschien ook omdat je helemaal geen spijt voelt. Doet er niet toe, zou je kunnen zeggen. Waardoor dan ook en hoe dan ook. Als je maar ziet. Op Jezus. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heb u dat geleerd, heb u dat gedaan? Zie op Jezus. Zie of sterven. Komen of omkomen. Kom tot Jezus. Zie op Jezus. Het onvoorwaardelijke evangelie. En dat is de bron van berouw. Dat is de bron van de geschoktheid en de pijn over je zonde. Zie op Jezus. Onvoorwaardelijk. En pal achter Jezus. Sta de avondmaalstafel. Jezus wordt aangeboden aan elke zondaar. Het heilige avond wordt aangeboden aan elke zondaar die tot Jezus gekomen is. God beveelt zondaren om tot Christus te komen. En God beveelt zondaren die tot Christus gekomen zijn om te komen tot zijn tafel. Dat is het evangelie. Wie het bruine boekje deze week weer eens doorleest, vindt bij Vrijden van Andrew Bolnar hier ook een heel duidelijk, helder stukje over. Ja, en wat denkt u dan? En waar zou dan dat berouw dieper opgewekt kunnen worden dan aan zijn tafel bij brood en beker? Het gebroken brood en de vergoten wijn. Voor mij vergoten, voor mij verbroken. En ik zie het voor me en ik tast het in mijn handen en ik proef het in mijn mond. Ik voor u. Waar zou je meer verdriet over je zonde kunnen voelen dan daar. Die avondgangers die kijken zo verdrietig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat ze heel dankbaar zijn. En heel verwonderd. En intens rouwklagen. En bitter kermen. Als ze zien en proeven. Hoe heb ik hem kunnen krenken? Hoe bestaat het dat het me bestaat om hem te tarten en hem op zijn hart te trappen? Ja, ja, dat is niet zo gek. Dat ze intens verdrietig kunnen zijn als ze aan de tafel zitten. Ik hoop dat hij begrijpt. Dus het is geen voorwaardelijk evangelie. En Christus staat volop centraal en onvoorwaardelijk voor de avondmaalstafel. Maar het is, dat berouw is een vrucht van het zien op Jezus. Maar dat is wel een andere vraag, een tweede vraag. Misschien dat die wat minder direct bij ons leeft, maar die vraag die is er toch wel, of die moet er toch wel zijn. Namelijk, ja, zien op Jezus. Hoe kom ik daartoe? Geloven. Hoe kan ik dat ooit doen? Hoe zal het ooit met mij zo ver komen dat ik gelovig zal zien op de heiland, op de zaligmaker? Want Zacharia die ziet heel wat gebeuren voor zijn ogen. Hij ziet met grote lijnen schilderen. Zacharia die treedt op na de terugkeer uit de ballingschap. Zacharia ziet voor zich, er komt een tijd, dan zal Jeruzalem weer herbouwd zijn. De tempel zal weer helemaal nieuw zijn. In de tempel zullen weer offers gebracht worden en priesters en levieten, en er zal een hoge priester zijn. De dienst van God, die is weer helemaal in oude glorie hersteld. En toch, zij zullen hem doorsteken. Ze zullen hem doorsteken. Gods zoon zal worden gedood. De tempel is er, de stad is er, de offerdienst is er. Maar God is een vreemde gebleven. Ja. Zo is het linksom of rechtsom. Kerkmens of geen kerkmens. Wij willen ons van Jezus afmaken. Ik vind mijn leven wel best zo. Waarom zou ik om hulp en redding smeken? Ik wil mijn zonde nog even vasthouden. Nu nog niet. Later ga ik anders leven. Ik vind het niet zo nodig om naar Jezus te vluchten. Ik kan me niet voorstellen dat God om die paar dingen die aan mij mankeren straks zal zeggen. Je komt er niet in de hemel. Ik kan me niet voorstellen. Dat die paar dingen die mij wel eens ontschieten. Dat God daarom zegt je hoort in de hel. Dat willen bij mij niet in. Dat is mijn diepste natuur. Hoe ook in uiting gebracht. Hè? Vijand van genade. En als ik dan denk aan God en aan zijn oordeel. Dan denk ik direct. Dat durf ik niet. Zo tot Jezus komen. En dan vertrouwen dat het vergeven, verzoend en goed is. Dat kan ik niet. Dat durf ik niet. Linksom of rechtsom. Maak ik mij van Jezus af. En in je voorbereidingsweek. Ja. Zie je dat weer eens bij jezelf. Hè? Je wil zo graag geloof en vertrouwen tegenkomen. Maar als je dat op de draad van je leven onderzoekt komende week. Dan vind je juist ongeloof. En wantrouwen. En onbekeerdheid. En vijandschap. En niet willen. En niet kunnen. Als je zich op de draad onderzoekt komende week. Dan vind je alleen maar ongeloof. En onwil. En vijandschap. Nou, hoe kan een zo'n mens geloven? Hoe zou een zo'n mens als ik ooit kunnen geloven en vertrouwen en op Jezus gaan zien? Weet u nog hoe de tekst is opgebouwd, het begin van de preek? Die tekstopbouw, die evangeliestructuur. Ik zal, zegt God. En dan zullen zij. Ik zal de belofte, ten derde, overuit zullen geven aan de gebeden. En dan zullen zij op mij zien. En dan zullen ze rouw klagen. Ik zal. En zij zullen. Nee, er staat niet. Zij zullen mij aanschouwen. Zij moeten eerst gelovig op me zien. Ze moeten eerst acuut willen breken met hun zonde. Ze moeten eerst Jezus vertrouwen en hem aannemen. En dan zal ik de geest over uitgieten van genade en der gebeden. Nee. Waar zou ik ooit geloofsvertrouwen en bekering vandaan moeten halen? Uit de voorraadkast of de broeibak van mijn eigen hart en leven? Nee. Maar het evangelie zegt, ik zal mijn geest uitstorten. En dan zullen zij op Jezus zien en zich aan hem toevertrouwen. Het is een arme kerk die alleen maar beloften heeft voor bekeerden en geloven. Die zijn er in de Bijbel, bergen vol. Maar het is wel arm als je alleen maar beloften preekt voor bekeerde en gelovige mensen. God zij dank. Dat was ook met belofte voor onbekeerde mensen. Mensen met een stenen hart. Mensen die helemaal koud zijn. Mensen die puur onwillig, puur vijandig zijn. Ik zal mijn geest uitgieten en uitstorten over het huis van David, het huis van David, hè. Het hele nageslacht van David, van kind tot kind. En over de inwoners van Jeruzalem. En wat gebeurt er dan? Je ziet in Handelingen 2 gebeuren, de inwoners van Jeruzalem. Petrus spreekt, en wat zeggen die mensen? Wat moeten we doen om zalig te worden? En Petrus zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en bekeert u. En hij werd tot hen toegedaan om ten 3000 zielen. God giet zijn geest uit. En ze gaan geloven. En ze gaan vragen wat moet doen om zalig te worden. En zij gaan zich toevertrouwen aan de Heer Jezus. Dat is geloven. Dat je om redding smeekt bij hem die je eerst verstoken hebt en verstoten hebt. Dat is het wonder van geloven. Je zoekt hulp bij degene die je eerst veracht hebt en hebt gekruisigd. Dat is het wonder van geloven. Daar zorgt de geest der genade en der gebeden voor. Die de genade van een nieuw hart geeft. Wedergeboren. Die de genade van het gebed geeft. Het gebed. Dat smeekt en dat ziet op Jezus. De geest die wil bidden. Gena, o God, gena. Heere Jezus, verlos mij en verzoen mij. En die geest zal ik uitstorten. Hè? Dan valt het met bakken uit de lucht afgelopen week. Hè? Als het een stortregen. Nou, ik zal mijn geest uitstorten. Beloofd is de belofte van God, Heer. Nou, dat is evangelie voor zondaren. Die geen geloof bij zichzelf kunnen vinden en maken. En ook geen bekering, ook geen vertrouwen. Je kan het in je tuur niet vinden. En je kan het uit je tuur niet naar boven krijgen ook. De belofte. Ik zal mijn geest uitstorten. En die geeft je genade. En die geeft je gebed. Dat je gevouwen handen. Maar op die belofte neer. Zo hard. Zo dood. Zo vijandig. Zo onwillig als ik ben. En als ik me voelde was ik me juist niet voel. Heere. Doe zoals u hebt beloofd. In de belofte van de geest der genade en der gebeden. Hij is evangelie voor de mens die in zijn voorbereiding overal doorheen zakt. Ook door zijn goede wil. En door zijn geloof. En door zijn wil om te geloven. En door zijn vertrouwen. En door zijn wil om te die overal doorheen zakt. Nou, zak dan maar op de belofte Gods. Ik zal mijn geest uitstorten. Ik zal. En zij zullen op Jezus zien. En zij zullen rouwklagen en bitter kermen. Als u zich nou voor dit evangelie maar niet te vroom voelt. Als u nou voor deze belofte u maar niet te goed voelt. En denkt, ja, dat is een belofte. Maar voor geestelijke stakkers en voor geestelijke stumpers. Ja, men lopen te zuchten en te tobben. Maar ik. Ja. Ben je daar nooit met jezelf aan de grond gekomen? Ben je daar nooit met jezelf failliet gegaan? Ben je daar nooit als een goddeloos, onwillig, onmogelijk mens met jezelf geconfronteerd en aan jezelf ontdekt? Ten slotte. Onze tekst komt ook door Openbaringen 1 vers 7. Jezus zal wederkomen op de wolken. En dan zal elks oog hem zien. Ook degenen die hem hebben doorstoken. En ieder zal over hem rouw bedrijven. Wie hem nog nooit heeft aanschouwd in zijn leven. Zal hem aanschouwen als die wederkomt. Wie hem hier nog nooit heeft aanschouwd. Tot berouw en rouwklachten en bitter kermen. Zal hem dan zien en als het te laat is. En die zal eeuwig kermen van spijt. Van wroeging. Dat is de rouwklacht van de spijt. Van het onomkeerbare. Van het voor eeuwig te laat. Zorg toch dat je hem dan niet pas voor het eerst aanschouwen zal. Maar dan eindigt in een rouwklacht die nooit meer eindigt. En alleen maar weet van pijn en wroeging en had ik maar. De vorige week op het heilige avondmaal stelt ons opnieuw voor de vraag. Hoe zal ik straks Jezus zien? Als ik hem nu niet aanschouw in geloof, dan zal ik eeuwig rouwklagen, eeuwig kermen, eeuwig wroeging hebben. Maar als ik hem nu hier zie en hem aanschouw, die zijn ziel liet doorwonden, dan word ik straks alle tranen, ook die van berouw, van mijn ogen afgewist. En ik zal hem eeuwig zien als nooit tevoren. Amen. Laten we zingen, denk het aan die belofte uit Psalm 81 vers 12. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig, Psalm 81 vers 12.
Thank you.
Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, als dat toch niet waar was, dat al wat ons ontbreekt in U te vinden is. Als dat toch niet waar zou zijn, Heere, we zouden reddeloos en hulpeloos zijn. Maar Heere, Uw naam zij geloofd en gedankt, dat alles in Uw beloften is begrepen. Ook de geest der genade, die een nieuw hart geeft, en de geest der gebeden, die leert smeken, ziende op Christus die doorstoken is. Opdat wij, Heere, zullen rouwklagen. Een bittere rouwklacht. Opdat we Heere zullen kermen. Geschokt in de pijn dat we zondaren zijn. Dat we het bestaan om te zondigen in gedachten, bedoelingen, zwijgen en spreken, laten en handelen. Heere, en om dat leven bidden we. Vergeef ons onze oppervlakkigheid. Vergeef de lichtvoetigheid en het gemak waarmee wij met zonde kunnen omgaan. In de beleving en in de praktijk, waardoor we ook zonden maar wat kunnen laten voortzudderen. Laat deze week een oefening in berouw voor ons zijn, Heere. Aanschouwende Hem, die wij doorstoken hebben. Heere, geeft U een dag en een week met veel zien op Jezus, die de bron van alle geestelijk leven is. En Heer, loop dat zien op Jezus werken, vanuit Uw belofte van de geest der genade en der gebeden. Opdat we het, Heere, allen beseffen, het is zien of sterven. Het is komen of omkomen. Nu. En als U wederkomt en elks oog zal Hem zien. We bidden dat ook, Heere, voor Uw volk Israël. Geef dat velen, ja dat heel Israël, zal gaan zien op Hem die ook zij doorstoken hebben. Niet meer, niet minder dan wij, maar net als wij. Maar geef dat ook zij zullen gaan zien op Hem die zij doorstoken hebben. Zo bidden we, Heer, om een zegen over deze dag en over de avonddienst. Over de week en over de woensdagavonddienst. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten we zingen en u hoort, neem ik aan, het verband met de prediking uit Psalm 6, het tweede en het negende vers, het berouw, vergeef mij al mijn zonden, die Uw hoogheid schonden. Vers 9, de Heere wil op mijn kermen, zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Psalm 6, het tweede en het negende vers.
Thank you.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.